namens het comité in de Rechterstraat heel hartelijk welkom heten deze avond. Nu we op interkerkelijke wijze hier zijn samengekomen om te gedenken wat God ons in de dagen van de reformatie heeft geschonken. Dat welkom, dat geldt dan in zonderheid ook het koor, dat ook met zang deze avond mag opluisteren. Dat welkom geldt ook de luisteraars bij de kerktelefoon. We hopen dat ook u die thuis met ons verbonden bent een goede en een gezegende avond mag hebben. Wij willen nu samen beginnen met te zingen uit Psalm 77, daarvan het zevende en het achtste vers. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. Ik zal de wonderen gadeslaan die gij hebt van ouds gedaan. En ook het achtste vers, heilig zijn o God uw wegen. Psalm 77, het zevende en het achtste vers.
Thank you.
samen de Heere om zijn zegen bidden. Almachtige en eeuwige God in de hemel, wij hebben het zojuist samen gezongen. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En Heere, de samenkomst van deze avond mag in het teken van dat gedenken staan. Hoe u voor deze, en dat is nu alweer zoveel eeuwen geleden, ons hebt gunst bewezen. Door met de krachtige en overvloedige en overtuigende werking van uw Heilige Geest zo in te werken op het hart en op het leven van een man als Luther, dat hij door u werd bekrachtigd om de bazuin van het evangelie aan de lippen te zetten en het evangelie van uw vrije genade weer in alle klaarheid en helderheid te verkondigen in een kerk waarover de duisternis van dwaling en de donkerheid van afwijking zwaar lag. Heere, wat een trouw en wat een goedheid van u, dat u gedacht hebt aan uw genade en dat u vrijmachtig en soeverein bent overgekomen en uw evangelie weer in al zijn klaarheid hebt laten verkondigen en ons in de reformatie zulke rijke schatten hebt geschonken. Heere, dat was uw werk en dat was uw genade en dat mag tot op de dag van vandaag juichen tot uw eer. En geef dat wij daar ook in deze dagen van gedenken bij zullen stilstaan en in verwondering u daar tot op de dag van vandaag de lof, de eer en de dank voor mogen toebrengen. Maar Heere, gedenken, dan roept u ons niet alleen om terug te zien naar het verleden en om te gedenken wat u ons in het verleden schonk, maar dan roept u ons ook om in het heden omhoog te zien. En dan komt u ook vandaag tot ons met de roeping om dat pand wat u ons toen toebetrouwde en wat u ons toen schonk ook zuiver te bewaren en zuiver door te geven. En als wij dan vandaag daarop zien, Heere, wat wij met de schatten die u ons toen toevertrouwde hebt gedaan, dan kunnen wij vanavond niet anders dan ootmoedig het hoofd buigen. Dan moeten wij schuld belijden. Want hoe is het goud verdonkerd? En wat zijn er ook in het midden van uw gemeente, zowel in leer als in leven, weer menigten van afwijkingen gekomen? En wat hebben wij gedaan met de schatten die u ons toevertrouwde? O God, dan moeten wij ook vanavond de ogen neerslaan. En dan moeten wij het u erkennen, dat wij u niet in gedachtenis hebben gehouden. Dat wij van u zijn afgeweken, van het heilspoor zijn afgegaan. Dat we ontrouw zijn geweest aan datgene wat u toen hebt gewerkt en toen hebt geschonken en daarmee ontrouw aan u. En we belijden u dat, Heere. En tegelijk bidden wij u om vergeving daarover. En of u ons dan ook persoonlijk en ambtelijk en als gemeente en als kerken niet wilt aanzien in onszelf. Maar of u nog over ons zoudt willen brengen het verzoenende bloed van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En of u aan uw kerk ook in dit laatste der dagen zoudt willen gedenken. En zoals u toen wonderen werkte van reformatie, van opwekking, van revij. Of u dat ook vandaag nog zoudt willen doen, Heere, door de krachtige en overtuigende werking van uw geest uw woord weer verheerlijken in ons midden. Opdat zondaren voor u mogen capituleren. Zondaar worden voor u. maar ook het leven mogen vinden in die enige naam onder de hemel tot zaligheid gegeven, dat dat evangelie van uw genade weer vele harten zou mogen veroveren en zou mogen inwinnen voor u de levende God. En dat vanuit die persoonlijke opwekking en levendmaking ook uw gemeente, ook uw kerk weer tot leven gebracht zou mogen worden. En als kerk van de reformatie weer een krachtig getuige zou mogen zijn van u, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En dat wat toen bij elkaar hoorde, ook vandaag weer bij elkaar mag worden gebracht in die ene naam. En in dat ene werk. En door de krachtige werking van die ene geest, dat al het onze ertussenuit gaat. En dat het uwe zal mogen triomferen in harten van ouderen en van jongeren. En dat zo, o God, allen die mogen staan in dat ene geloof en mogen delen in dat ene werk en in die ene genade, ook weer zouden mogen zijn één kudde en één herder. En dat er zo vanuit die levendmaking bij u vandaan nog een krachtig getuigenis zou mogen uitgaan. Ook naar ons land en naar ons volk. Waar ook zoveel is wat u bedroeft en wat u verdriet. En waarover wij ons hebben te verootmoedigen. O God van alle genade en van alle barmhartigheid. Wij bidden u, zie in gunst op ons van boven. Zou u ons een goede, een gezegende avond met elkaar willen schenken, waarin bovenal ook iets geproefd mag worden van uw eigen tegenwoordigheid. Wilt u uw woord openen? Wilt u ons bij vernieuwing de schatten tonen die toen mochten worden ontdekt? En geef, o God, dat wij door waarachtig geloof ook in die schatten mogen delen. En dat Christus, de gekruisigde en opgestane, ook voor ons de enige troost zal zijn in leven en in sterven. Heere, wilt u ons zo nabij zijn met alle die met ons meeluisteren bij de kerktelefoon. En wilt u uw naam en uw werk verhogen in ons midden. Wij vragen het u om Jezus wil. Amen. We willen samen uit Gods woord lezen vanavond, Psalm 32. Psalm 32. Een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij, mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zei, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere, en gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg die gij gaan zult. Ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft, welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen. Verblijd u in de Heere. En verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten van hart. Tot zover onze schriftlezing. In dit eerste meditatieve woord van vanavond willen wij samen luisteren naar het thema boete als inzet van de 95 stellingen. Dat we met het aanslaan van de 95 stellingen door Luther aan de deur van de slotkapel in Wittenberg de reformatie laten beginnen, dat zal ons allen vanavond ongetwijfeld wel bekend zijn. Een andere vraag is of we ook weten waar het in die 95 stellingen om ging. Wel nu, daar willen we vanavond kort bij stilstaan. Want die 95 stellingen die Luther toen alweer zoveel eeuwen geleden spijkerde aan de deur van de slotkapel te Wittenberg, die 95 stellingen hadden als centraal thema de rechte betekenis van de boete. Ze gingen niet over van alles en nog wat, over 1001 verschillende zaken en onderwerpen. Nee, Luther voerde in die 95 stellingen een krachtig pleidooi voor een waarachtige geestelijke boete. Een niet onvermaard kerkhistoricus schreef: men kan zeggen dat de reformatie is geboren uit de strijd over de boete, het berouw. En inderdaad, wie de moeite neemt om Luther's 95 stellingen te bestuderen, zal tot de ontdekking komen dat dit het centrale thema is. Boete. En om dat te begrijpen moeten we eerst even terug naar de biecht- en boetepraktijk zoals die in de dagen van Luther in de Rooms-Katholieke Kerk gangbaar was. In die praktijk stond centraal het sacrament van de biecht, ook wel genoemd het sacrament van de boete. Had iemand gezondigd, beter gezegd, had iemand een doodzonde begaan, en dat waren die zonden die je in vol bewustzijn en uit vrije wil deed, had iemand een doodzonde begaan, dan kon hij volgens de leer van Rome alleen door het sacrament van de biecht weer in genade door God worden aangenomen. Dus dat sacrament van de biecht, van de boete, dat was heils noodzakelijk. Daar kon je niet van buiten, wilde je de zaligheid beërven. En wilde je dat sacrament op de rechte wijze gebruiken, dan was allereerst noodzakelijk het berouw van het hart. Vervolgens de concrete belijdenis in de biechtstoel. En tenslotte moest je ook bereid zijn om terwille van de vergeving een noodzakelijke boetedoening te doen. Dat laatste bestond in een bepaalde straf die de priester oplegde. Een straf die aanvankelijk bestond uit bepaalde liefdewerken, zoals vasten, bidden of het geven van aalmoezen aan de armen. Maar in de loop der eeuwen waren die straffen die door de kerk werden opgelegd steeds verder uitgebreid. En die opgelegde boetestraffen werden daarbij zo groot dat iemand er jaren onder gebukt kon gaan. Ja, men had zelfs de werking van de door de priester opgelegde straf zo ver uitgebreid dat ze zelfs met iemand mee kon gaan tot in zijn dood. En dat brengt ons dan vanavond kort bij de plaats en de betekenis van de aflaathandel, die in Luther's dagen, u weet dat, welig tierde en die, zoals bekend is, de directe aanleiding vormde tot het publiceren van zijn stellingen. Want volgens de officiële leer van Rome kon je nu middels die aflaten, vermindering en kwijtschelding van deze door de kerk opgelegde boetestraffen krijgen. Met andere woorden, kocht je een aflaat, dan betekende dat vermindering van straf. En u weet, vooral rond dit laatste was in Luther's dagen een hele handel ontstaan. Mede onder aanvoering en onder leiding van Tetzel. Wel nu, het was tegen deze aflaatpraktijk dat Luther zijn stellingen richtte. En natuurlijk, u begrijpt dat vanavond, dat Luther die stellingen publiceerde aan de slotkapel, dat kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Nee, ze hebben alles te maken met Luthers eigen worsteling. Luther, die zich in de weg van het middeleeuwse boetesysteem bijna had doodgewerkt. Letterlijk, bijna had doodgewerkt om vrede met God te vinden. Maar die daar volstrekt in was vastgelopen. Luther, die altijd maar dacht dat hij nog meer straffen moest dragen en nog meer boete moest doen. Maar die door Gods onuitsprekelijke genade ook had mogen ontdekken dat er nu maar één werk goed en afdoende is. En dat dat het werk van Christus was. En dat er nou in Christus volle kwijtschelding is van schuld en straf voor een ieder die in hem gelooft. Kijk, die herontdekking in het leven van Luther, die herontdekking van het evangelie, betekende dat zich zijn houding ten opzichte van de aflaatpraktijk grondig wijzigde. Toen Luther eenmaal door het onderwijs van woord en geest iets was gaan zien van de volheid en de rijkdom en de volkomenheid van Christus werk, toen ging hij ook zien hoe dus heel die aflaatpraktijk tekort deed aan het werk van Christus. Alsof Christus niet volkomen had betaald. En alsof zijn werk nog aangevuld moest worden met onze boetedoeningen. En dat niet alleen. Nee, zijn persoonlijke ervaring en het onderwijs dat God hem door de geest vanuit de schrift gaf, schonk Luther ook weer het rechte zicht op wat ware boete nu werkelijk is in het oog van God. Luther leerde zien dat boete niet allereerst te maken heeft met het sacrament van de boete. Dus met de gang naar de biechtstoel, het belijden van je zonde aan de priester en het vervullen van goede werken om kwijtschelding van straf te verkrijgen. Nee, hij was gaan zien dat boete allereerst een uiterst persoonlijke zaak is. Tussen God en je ziel. En daarmee niet iets alleen van het sacrament en van het biechthokje, maar iets van je hele leven. Iets wat ten diepste heel je leven voor het aangezicht van God dient te stempelen. Iets dat behoort tot de grondtonen van het echte christenleven hier op aarde. Meteen in de eerste stelling luidde het: als onze Heere en Meester Jezus Christus zegt, doet boete, bedoelt hij dat het gehele leven der gelovigen één gedurige boetedoening moet zijn. Boete mag dus niet beperkt worden tot het sacrament. Nee, Luther was gaan zien, het is een levenshouding. Nog scherper, het is een levensbeginsel. En daarbij gaat het maar niet om wat uiterlijk vertoon. Nee, uit de toelichting die Luther later op zijn stellingen heeft gegeven, blijkt, het gaat in dit alles om een boete in geest en waarheid. Want God ziet ons hart aan. Het gaat hem om een hartelijk berouw en om een oprechte schuldbelijdenis en om persoonlijke verootmoediging voor God. En bedunkt, met deze kern noties kunnen we vanavond meteen al onze winst doen. We vragen elkaar: verstaan wij deze taal van Luther? En is ook ons, als de nazaten van de reformatie, dit uit het hart gegrepen? De ootmoed, de boetvaardigheid, dat ze behoort tot het tot de wezenstrekken van het waarachtige leven met God. Zij is niet beperkt slechts tot bepaalde momenten van ons leven. Nee, zij strekt zich als het goed is uit over heel ons bestaan. Met andere woorden, nooit groeit een oprechte christen daar bovenuit. De ootmoed, de boetvaardigheid is er niet slechts alleen in de aanvang van het geestelijke leven. Als God ons stilzet, ons ontdekt aan onszelf en aan de grootte van onze overtredingen en aan de diepte van onze schuld. Nee, zij is er als het goed is, blijvend. We zijn en we blijven immers tot onze laatste snik zondaar. En hoe meer u door Gods geest getrokken wordt in het licht van Christus en in het licht van zijn genade en in het licht van zijn ontferming, hoe dieper de zelfkennis wordt en daarom ootmoed, boetvaardigheid, schuldbelijdenis, stelling 1. Wanneer onze Heere en Meester Jezus Christus zegt, doet boete, dan bedoelt hij dat het hele leven van zijn gelovigen een gedurige boetedoening moet zijn. Maar, en dat is dan het volgende, dat is geen boete in het wilde weg. Nee, die boete wordt gekenmerkt door oprechte schuldbelijdenis, door een ootmoedig buigen voor de heilige God. Want wie ben ik tegenover hem? Maar ook door overgave en geloof in Christus. Want naar het inzicht van de reformator van Wittenberg doet het echte berouw een zondaar ook daadwerkelijk neerzinken aan de voeten van Christus. Uiteindelijk, zo tekent hij aan, is het geloof de meest radicale vorm van boete, want het ziet af van zichzelf en van alle eigen werken en verdiensten. En een ander woord van Luther in dit verband is, de ware ootmoed ligt hierin, dat men niets van zichzelf, ook niet van zijn berouw, maar dat men alles van Christus verwacht. Het zal duidelijk zijn, in de ogen van Luther staat de waarachtige boete en verootmoediging dus nooit los van Christus. Integendeel, Gods geest wekt het waarachtige berouw in ons hart. Door ons enerzijds vanuit de wet van onze concrete zonde en de algehele verdorvenheid van ons hart te overtuigen. Maar door ons anderzijds ook een geloofsblik te geven op Christus. Die twee horen onlosmakelijk bij elkaar. In zijn toelichting op de stellingen schrijft Luther, wie oog krijgt voor Gods weldaden, in het bijzonder voor de wonden van Christus, die komt tot de erkenning van zijn ondankbaarheid tegenover Gods goedheid. Dan wordt het ware berouw gewekt. Je gaat tranen vergieten en jezelf van harte haten, schrijft de reformator. Dan nu, we mogen elkaar vragen vanavond, verstaan wij dat? Is die taal van de reformator ons nu uit het hart gegrepen en hebben wij ook weet van deze gebrokenheid van hart? Toen Petrus in de ogen van Christus keek, toen brak zijn hart. Toen kon hij zich niet langer beheersen in zijn zelfhandhaving en in zijn verloochening van Christus voortgaan. En hij vluchtte naar buiten, bitterlijk wenende. We herhalen maar weer Luther's eigen woorden. Wie oog krijgt voor Gods weldaden, in het bijzonder voor de wonden van Christus, die komt tot de erkenning van zijn ondankbaarheid tegenover Gods goedheid. Dan wordt het ware berouw gewekt. Je gaat tranen vergieten en jezelf van harte haten. Nogmaals, vrienden, verstaan wij dat? Als wij zien op onszelf wie wij zijn tegenover de heilige God, hoe wij dag in dag uit tegen hem overtreden en van zijn paden en zijn wegen afwijken. En als Gods geest mij daar dan anderzijds bij bepaalt wat mijn zonden Christus nu hebben aangedaan. Dat mijn zonden zijn wonden zijn geworden. Dat mijn overtredingen zijn striemen zijn geworden. O, moet dan ook vanavond ons hart niet breken. Als wij de wonden van Christus zien, die doorboorde handen, dat gebroken lichaam, dat vergoten bloed, moeten wij dan geen tranen vergieten over onszelf en ons zelf haten vanwege al onze overtredingen, dwarsigheid, koppigheid, ongeloof en weerbarstigheid? Je gaat tranen vergieten, zegt Luther, en jezelf van harte haten. Ik deed met al mijn zonden hem al die jammeren aan. En ja, dan trekt Luther de registers van het evangelie ook ruim en wijd open. En dan verzekert hij, stelling 37, ieder waar christen. Dat is dus die christen die in dit berouw, in die verootmoediging, nochtans aan Christus voeten mocht knielen. Ieder waar christen, niet één uitgezonderd, het zij levend of dood, heeft deel aan alle geestelijke goederen van Christus en de kerk. Ook al heeft hij geen aflaatbrieven, toch is hem dit door God geschonken, zegt Luther. Ach, we weten, de Rooms-Katholieke kerk kende een hele hiërarchie van minder heilig tot heilig. En hoe heiliger je was, hoe meer je had. Luther daarentegen stelt, ieder waar christen, niet één uitgezonderd, heeft deel aan alles. Met andere woorden, dat geldt zowel de zwak als de sterk gelovigen. Voor hem die nog maar pas op de weg is en voor hem die al gelouterd en beproefd is in het geloof. Trap en maat maken hier niet uit. Nee, Luther zegt, ieder waar christen, al is die nog zo in de aanvang, maar ieder waar christen, niet één uitgezonderd, heeft deel aan alle geestelijke goederen van Christus. Voelt u welk een geweldige bevrijdende boodschap dat in die dagen betekende? Naar het Romeinse systeem kon je wel absolutie, wel vrijspraak hebben van de priester, maar dan toch nog in het vage vuur de straffen moeten dragen. Luther echter stelde de heerlijkheid en de volkomenheid van Christus weer centraal en sprak de bevrijdende woorden. Ieder waar christen heeft deel aan alle geestelijke goederen van Christus. En vrienden, wat is dat ook vandaag een boodschap voor allen die op Christus leren hopen. Die in de nood, in de schuld, in de verlorenheid, in de aanvechting van hun bestaan zich nochtans aan hem leerde vastklampen en het Esther leerde nazeggen, kom ik om, dan kom ik om, maar ik zal tot de koning gaan. Wat een woord voor alle die in de nood van hun leven onder Christus vleugels leerde schuilen. O, we mogen het u vanavond vanuit de stellingen voorhouden. Wie door de kracht van Gods geest daar kwam, die heeft in hem alles. Een volkomen zalig maken. Een volkomen zaligheid. Die mag in en door hem deel hebben aan alle geestelijke goederen. We zagen. Berouw, het is een zaak van het hart. Van verootmoediging voor God. Maar het blijft niet ergens hangen. Nee, het brengt ons in diepe ootmoed aan de voeten van Christus. En het houdt ons ook aan Christus voeten. Maar het uitzicht, en dat is het laatste, tenslotte ook in concrete bekering. In stelling 3 lezen we, toch bedoelt hij, dat is Christus, ook niet alleen de innerlijke boete. Deze innerlijke boete is namelijk niets en is geen ware boete als zij niet allerlei kastijdingen van het vlees uitwerkt. Met andere woorden, waarachtige boete, waarachtig knielen aan Christus voeten in een gebroken hart, in een verslagen geest, dat leidt tegelijk ook tot concrete bekering, tot een nieuw leven. Tot afsterving van de oude mens en opstanding van de nieuwe. Tot goede werken. tot een op nieuwe wijze staan in ons huwelijk, in ons gezin, in ons beroep. De plaats waar God ons heeft gesteld. In zijn toelichting op de derde stelling schrijft Luther: het zuchten van het hart is de wortel van de goede werken. En in datzelfde verband zegt hij: het geloof dat dus zo helemaal op Christus is aangewezen, dat niets vindt bij zichzelf en in zichzelf, maar alles vindt in Christus, dat geloof dat leeft in de werken der liefde. Rechtvaardiging en heiliging zijn in een levenslange boete onverbrekelijk met elkaar verbonden. En ja, dat kost strijd. Dat kost zelfverloochening. Dat kan niet uitblijven, dan botsen de oude mens en de nieuwe mens op elkaar. Het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees. Want, zo tekent Luther aan, stelling 57, de schatten van Christus, die genadegaven die uit Christus worden ontvangen, de schatten van Christus bewerken te allen tijd, let erop, te allen tijd heil voor de inwendige mens, maar kruis, dood en hel voor de uitwendige mens. En Luther wil daarmee zeggen: gemeenschap met Christus, dat betekent ook gemeenschap hebben aan zijn lijden. Kijk, het is het leven ontvangen in zijn naam. Het is mogen leven van zijn schatten, van zijn genade, van zijn ontferming. Maar het betekent wel de doodsteek voor de zonde. Dat het vlees gekruisigd moet worden. Dat de oude mens moet sterven. En dat daarmee verbonden is een levenslange strijd. Maar zo worden we dan ook toebereid om op Gods tijd zijn eeuwig koninkrijk binnen te gaan. Zeker nergens heeft God zijn kinderen een kalme reis beloofd. Luther houdt het zijn lezers van de stellingen voor. Stelling 94. Men moet de christenen vermanen dat ze zich erop toeleggen om hun hoofd Christus te volgen door straf, dood en hel heen. En stelling 95 tenslotte. En ze ook ertoe vermanen te geloven. Op deze wijze meer door vele verdrukkingen ten hemel in te gaan dan door gerustheid en vrede. U hoort het, geen kalme reis, verdrukking, lijden, dood, aanvechting. Het zal de christen niet worden bespaard, want hier is het land der rusten niet. Integendeel, er moet gestreden worden tegen onszelf, tegen de duivel, tegen alles wat niet uit God is. De oude mens moet sterven, maar dan wel in dat wenkende perspectief van zijn eeuwig koninkrijk, waarvan dan getuigd mag worden, want het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Ziet u, zo brengt de waarachtige boete ons dus enerzijds aan de voeten van Christus, en houdt ze ons aan zijn voeten. En doet ze ons delen in zijn schatten, in zijn gaven, in zijn ontferming. Maar doet ze ons ook delen in de eeuwige vreugde en in de eeuwige heerlijkheid van het Koninkrijk Gods. Amen. Wij willen daar ook samen van zingen uit Psalm 51, daarvan het vijfde en het tiende vers. Psalm 51, vers 5, verberg uw oog van mijn bedreven kwaad. En ook vers 10, dan vindt ge in onze offeranden lust. Psalm 51, het vijfde en het tiende vers. koor zal nu een viertal versen voor ons zingen. En voor de luisteraars bij de kerktelefoon wil ik die graag even noemen. Het eerste lied dat gezongen zal worden is Als ik kom tot u. Het tweede lied Hoor, hoor mijn ziel. Het derde Door de wereld gaat een woord. En het vierde Jeruzalem, o eeuwige gouden stad. avond vervolgen met samen te zingen uit Psalm 25, daarvan het zesde en het zevende vers. Psalm 25, vers 6. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en het eeuwig goed, en ook het zevende, Gods verborgen omgang, vinden zielen waar zijn vrees in woont.
Beste vrienden, ik wilde vanavond iets zeggen over de vreze des Heren. En dan met name vanuit het werk van Calvijn. Het zal in deze korte toespraak natuurlijk niet de bedoeling zijn om heel breed en ook heel theologisch over dat onderwerp te spreken. Ik wil het vanavond heel eenvoudig houden. Vanavond niet spreken met 2 woorden, maar met 5 woorden. En bij die 5 woorden is het dan net als met een vraag bij een proefwerk op school. Van de 5 zijn er 2 woorden die niet in het rijtje thuis horen. Wel, u vraagt, welke woorden bedoelt u? In de eerste plaats angstgevoel. In de tweede plaats schrikbeeld. In de derde plaats diep ontzag. In de vierde plaats hartelijke liefde. En in de 5e plaats volstrekte gehoorzaamheid. U begrijpt vermoedelijk wel, met die woorden zou ik het begrip vrezen des Heren willen verduidelijken. Kort samengevat zou je kunnen zeggen, waarin bestaat die vrezen des Heren nu? In een angstgevoel? In een schrikbeeld? Diep ontzag? Hartelijke liefde? Volstrekte gehoorzaamheid? Of een bepaalde combinatie van een aantal van die woorden? Wel, we zullen zien. Het is in elk geval zo, wanneer we over het woord angstgevoel nadenken, dat we kunnen zeggen dat Calvijn en ook Luther in een eeuw van de angst leefden. Het rustige leven uit de middeleeuwen was voorgoed voorbij. Achter de middeleeuwen, zou je kunnen zeggen, lag het grote eenheidsdenken. Men ging uit van 1 samenleving met 1 kerk, met aan het hoofd 1 paus en de keizer van het Heilige Roomse Duitse Rijk verzinnenbeelde de eenheid van Europa, dat is de eenheid van de toen bekende wereld. Maar aan het begin van de 16e eeuw brak heel die eenheid stuk. De mens werd mondig, aanvankelijk schuchter, maar allerlei stemmen kwamen in verzet tegen heersende patronen. En midden in de maatschappelijke veranderingen klonk ook plotseling die stem van een Maarten Luther eerst en niet zoveel later de stem van Johannes Calvijn en al die anderen. Het gezag van die ene paus werd ondermijnd. Godsdienstoorlogen waren het gevolg. Voor veel eenvoudige mensen uit die dagen stortte de wereld ineen, stortte de kerk ineen. En werd het land geteisterd door oorlogen, vervolgingen en verdrukking van allerlei soort. En de paters en de pastoors van de kansel waarschuwden dat de epidemieën van pest en cholera zweepslagen van God over de samenleving waren vanwege de nieuwe tijd en vanwege de hervorming van de kerk. Het leven stortte ineen, de fundamenten wankelden. En de angst was voelbaar aanwezig. Je kunt die soms nog als het ware aanvoelen wanneer je gewone brieven en simpele getuigenissen uit die tijd leest. En voortbordurend op dat algemene thema van de angst is er in een van de nieuwste boeken over Johannes Calvijn de stelling verdedigd dat ook Calvijn eigenlijk een man was verkramd en beheerst door angst. Er worden uit zijn werken gegevens aangehaald dat hij bang geweest zou zijn voor de stormen in de hoge Alpen en voor het onweer. Dat hij bang geweest zou zijn dat zijn vrienden hem zouden verlaten en dat zijn werk in Genève te gronde zou gaan. Bang geweest zou zijn dat de koning van Frankrijk toch tegen de stad Genève zou oprukken en al het werk van de hervorming teniet zou doen. Vandaar ook. Zo zeggen sommigen dat de man, als we de portretten zien aan het einde van zijn leven, er zo verkrampt en zo angstig uitzag. Calvijn, de man verscheurd door angst. Is dat het? Wel, het zou best waar zijn dat Calvijn zijn angstgevoelens gekend heeft zoals we die allemaal gehad hebben of nog hebben. We weten in elk geval dat er momenten geweest zijn, bijvoorbeeld bij de grote godsdienstgesprekken, dat hij als een berg opzag tegen de ontmoetingen met de vertegenwoordigers van de Romeinse kerk. Maar we weten ook dat wanneer hij in Hagenau of in Worms spreken moest, dat dan alle angst van hem afgevallen was, want hij wist dat hij stond met het naakte woord van de levende God in zijn handen. Nee, we moeten zeggen, Calvijn was een man van gelijke bewegingen als u en als ik, met al zijn gevoelens die daarbij horen. Maar bij de angst van de tijd en de angst van zijn hart was het toch de vreze des Heren die zijn angst overwon en zijn vrees verslond. Er is nog een ander beeld wat ons van Calvijn getekend wordt. En dat duid ik aan met dat woord schrikbeeld. En dat gaat in een heel andere richting. Het is al een oude beschuldiging dat Calvijn ons een verkeerd beeld van God getekend zou hebben. Zoals gezegd, die beschuldiging is al heel oud. Een van de meest welsprekende advocaten van die beschuldiging heeft gezegd dat Calvijn eigenlijk nooit een theoloog geweest is. Nou, in elk geval, dat is waar, hij heeft nooit theologie gestudeerd. Hij heeft rechten gestudeerd. En die theoloog die zegt dan, wel, dat kun je altijd nog merken. Calvijn dacht in strakke lijnen recht. Calvijn dacht ook over God als een rechter. En vooral in termen van het Romeinse recht over God als de absolute vorst, zoals een Romeins keizer. Hij sprak over de onmetelijke majesteit van God. En dan stelde hij zich daarbij zo'n absolute heerser voor die soms in het oude Rome een waar schrikbewind ontketende. En u voelt het misschien al aan, die theoloog die dat zei, die ging zelfs zo ver, van daaruit kun je ook de leer van de uitverkiezing van Calvijn verklaren. Een harde heerser is de Heere, die de een verkiest, maar de ander zomaar verwerpt. Is het zo dat Calvijn een verkeerd beeld van God tekende, een schrikbeeld, en dat wij daar in het Calvinistische Westen nog steeds onder gebukt gaan, zoals sommigen zeggen? Is het zo dat dat typerend is voor zijn geestelijke instelling voor de vreze des Heren? Ach, beste vrienden, we zouden deze grote reformator, grote in het koninkrijk van de Heren, onrecht doen en ons eigen erfgoed schandelijk onrecht doen als we bij deze theorieën zouden blijven staan. Dit soort dingen zegt meer van de mensen die ze opwierpen dan van de man van Genève uit de 16e eeuw. Het waarschuwt ons, wat Calvijn zelf ooit al gezegd heeft, dat wij mensen zo geneigd zijn om allerlei godsbeelden te ontwikkelen. Of soms ook allerlei godsbeelden bij anderen te signaleren die helemaal niet kloppen met de werkelijkheid. Ons hart, het hart van de natuurlijke mens, zo zegt Calvijn bij zijn uitleg van het tweede gebod, is één fabriek van allerlei soorten goden en afgoden. En wij worden vanuit de reformatie van Genève er ernstig aan herinnerd vanavond. Laten we ons daar niet mee inlaten. Met allerlei beelden, lieve beelden of schrikbeelden. Want de God van de Schriften, de God van Johannes Calvijn, is anders dan de beelden die mensen kunnen hebben. Hij is de God van het woord. En zo komen we bij de begrippen die wel passen bij Calvijns gedachten, bijbelse gedachten over de vreze des Heren. En dan denk ik aan het woord diep ontzag. Ja, dat is een woord wat helemaal Calvijn tekent, wat trouwens helemaal in het weefwerk van de Schriften te vinden is. Vreze des Heren, een woord wat u voornamelijk tegenkomt in het Oude Testament. Het Oude Testament dat Calvijn in de loop van de jaren zo lief geworden is. Daar wordt gesproken over God als de hoge, als de verhevene. En daartegenover de mens in zijn kleinheid, in zijn nietigheid, in zijn schuld. En als onze ogen opengaan voor wie God is, kunnen we niet anders dan voor deze God in het stof buigen, met diep ontzag. Daar heeft Calvijn persoonlijk het een en ander van geleerd. Nee, wij weten niet de details, de precieze omstandigheden van zijn bekering, zoals bij Luther. Luther was een man die het hart op de tong droeg en dan ook herhaaldelijk gesproken heeft over de wijze waarop God hem te sterk werd. Calvijn zegt zelf: over mezelf spreek ik nu eenmaal niet graag. Maar toch trilt er in zijn werken, vooral in zijn brieven, vaak iets door van zijn persoonlijke leven. En dan was het voor Calvijn heel duidelijk dat de vreze des Heren betekent ontzag voor God. Ergens in zijn institutie, zijn hoofdwerk, zegt hij het zo: zie hier wat de zuivere godsdienst is, namelijk het geloof, met een ernstige vreze Gods verbonden, zodat die vrees een vrijwillige eerbied in zich bevat en ook met zich meebrengt een wettig dienen van God, zoals dat in de wet wordt voorgeschreven. Het gaat misschien wat snel, maar in die zin zitten allerlei woorden opgesloten die ons eigenlijk een hele poos zouden moeten bezighouden. Het geloof betekent ernstige vreze Gods. En daar zou je bij kunnen zetten diepe eerbied. Dat was de eerbied die Jesaja vervulde toen hij tot profeet geroepen voor de majesteit van God stond. In een visioen de Heere zag zitten in de tempel. En de zomen vervulden het gebouw. Toen zei hij: wee mij, want ik verga. Misschien mogen we ook vertalen: want ik moet verstommen. Want mijn ogen hebben de Heere, de koning der koningen, gezien. Zoals Jesaja boog als een onrein mens voor de Heere, zo bogen de reformatoren als een schuldig mens voor de hoge God. En mogen wij als zonen en dochteren van de reformatie dan elkaar de vraag niet stellen: kennen wij ook dat buigen in diep ontzag? In besef dat voor God we met lege, bevlekte handen staan, bevlekt met 1000 zonden? Kennen we iets van die heilige beving voor de majesteit van de Allerhoogste? Of zijn we in de supermondig geworden 20e eeuw alle besef van de majesteit van de koning der koningen kwijtgeraakt? Laten we het niet vergeten. Het hoort bij bijbels, reformatorisch geestelijk leven, iets van het ontzag en het beven te kennen voor de majesteit van God. En nee, dat is niet iets wat Calvijn alleen beperkte tot het begin van het geestelijke leven. Daar is net vanuit Luther ook al op gewezen. Dat is iets wat zeker bij de reformator van Genève doorklonk tot aan het laatste moment van je leven toe. Hij is het geweest die met grote nadruk leerde wat onvergelijkelijk samengevat is in onze Heidelberger catechismus: dat de waarachtige bekering het hele leven doorgaat en bestaat in het afsterven van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Sterven aan onszelf, omdat we leerden beven voor God en leerden buigen voor God. Maar dat is maar één kant van de vreze des Heren, dat diepe ontzag vermengd met schuldbesef. De vreze des Heren is tegelijkertijd liefde tot God. En zelfs hartelijke liefde tot God. O, dat kan wanneer iemand door de Heren wordt stilgezet en wanneer hij zijn zonde thuis krijgt, ver weg lijken. Al is het zelf, zegt Calvijn in de verklaring op de psalmen, wel zo dat wanneer mensen door de Heren aangeraakt worden en vrezen vanwege het oordeel en vanwege hun zonde, ze toch op een wonderlijke wijze door God worden opgevangen en door zijn liefde worden aangetrokken. Wij zouden vandaag zeggen, je kan het geen naam geven. Maar de God die je bedroefd en vertorend hebt, kun je toch niet missen. Wel, dat besef, door God aangetrokken te worden, omdat er aantrekkingskracht van de liefde van God uitgaat, dat trekt door de vreze des Heren heen. Omdat God zijn liefde openbaart in Christus Jezus. En die brede en diepe liefde laat verkondigen vanaf de kansel, vanuit het geopende woord. Daarom. Omdat de Heilige Geest die liefde indraagt in het hart. Worden harten gebroken. En gebroken harten zijn harten die God lief krijgen. Zijn harten waar het offervuur brandt, zegt Calvijn. In liefde tot God en tot eer van God. Omdat God het waard is. Omdat Christus het waard is. En hoe meer je gaat zien van de genade die in Christus is. Hoe meer je gaat zien van de liefde God in Christus. En van het krachtige werk van de Heilige Geest. Hoe meer harten gaan branden. En God lief krijgen. Nee, dat wordt nooit een platte liefde. Dat wordt nooit een goedkope liefde. Dat wordt een liefde vermengd met heilig ontzag en hoge verwondering. Want Calvijn kan nooit over Christus of over God spreken zoals vandaag in sommige kringen zo makkelijk gepraat wordt. Alsof het gaat over onze buurman of over onze vriend. Er is bij alle intimiteit en gemeenzaamheid, en die kent de reformator van Genève ook, altijd in die liefde iets van ontzag en verwondering. Ja, vooral van verwondering. Want wat is het een eeuwig wonder, beste vrienden, als God uit eeuwige barmhartigheid wil neerzien op een arm en schuldig mensenkind als ik ben. Mogen wij iets van die liefde kennen, vermengd met ontzag. Hoe groot zijt gij? Hoe neerbuigend is uw liefde? Hoe oneindig is het offer van de Heere Jezus Christus in zijn waarde, in zijn betekenis. En dat voor mij. Het laatste aspect van de vreze des Heren is een volstrekte gehoorzaamheid. A, zeggen de oorblazers die een paar letters gegeten hebben. Daar hebt u de wettische Calvijn. Gehoorzaamheid. Ik weet wel, dat is in de 20e eeuw zo langzamerhand een vies woord geworden. Maatschappelijk, kerkelijk, tot in alle verbanden toe. En er is zoiets als een slaafse gehoorzaamheid die niet naar de schriften is, zeker. Maar Calvijn wist het, omdat hij het woord kende, zijn eigen hart kende en zijn tijd verstond, waar de gehoorzaamheid aan de geboden van God opgezegd wordt, daar heerst de chaos en daar gaapt de hel. Zien we het niet? In sommige aspecten van de samenleving, zeker in het Westen, dat waar de banden gebroken worden die God legt, en de gehoorzaamheid die God beveelt wordt opgelegd, er alleen maar ellende is. Nee, Calvijns gedachten over de gehoorzaamheid kwamen niet voort uit een soort wettische kramp. Ze kwamen voort uit de vreze des Heren. Ontzag voor God in zijn grootheid. En tegelijkertijd liefde tot God. En vooral vanuit die liefde tot God die in zijn hart brandde, boog hij voor Gods goede wetten. U weet dat een van zijn levensdeviezen was: dit hart, dit gebroken hart, bied ik u als offer aan. Daarmee bedoelde hij: mijn hele hart, mijn hele leven, laat het door u bestuurd worden. Neem u het in uw dienst. En al moeten er dan dingen gebeuren die tegen mijn wil ingaan, gehoorzaamheid is beter dan offeranden. Het is beter om uw weg te volgen dan om een eigen weg te gaan. En dat haakt in met een ander levensdevies, net zo bekend: laat ik dan maar verteerd worden. Zo zei Calvijn, als ik maar nuttig mag zijn. En het oorspronkelijke Latijnse woord wat wij dan vertalen met verteerd worden betekent eigenlijk: laat mij maar stuk gewreven worden. Als ik maar nuttig mag zijn voor het koninkrijk van God. Zo bedoelde Calvijn de geestelijke gehoorzaamheid: onvoorwaardelijk buigen voor God. Uw wil geschieden. Had die man het daar nooit moeilijk mee? Ach, lieve mensen, hij wist van strijd. Hij is maar kort getrouwd geweest, om maar iets te noemen. En na een huwelijk van 9 jaar heeft hij zijn jonge vrouw ten grave moeten dragen. Het kindje wat ze ontvingen is heel jong gestorven. Een leven met alle ijver die hij had verteerd door allerlei soorten van ziekte en lichamelijke klachten. En toch werken zolang het dag is. Hoe houd je het vol? Vanwege de vreze des Heren. Omdat God nabij is. En omdat de Heren sterkt. En omdat de Heere de weg wijst. En al gaat het dan wel eens tegen mijn vlees en bloed in, laat ik maar verteerd worden. Als ik maar nuttig ben, volstrekt buigen in de dienst van de Heere, onder de wetten van de Heere. Omdat de Heere het zo waard is. En omdat de weg van de gehoorzaamheid uit liefde tot God zo'n goede weg is. Beste vrienden, ik dacht dat in deze korte opmerkingen over deze 5 woorden zo het een en ander zit om mee te nemen naar huis en om te overwegen in hoeverre wij in onze tijd nog echt reformatorisch zijn. In deze eeuw van de angst, want dat is onze eeuw ook, zeker het laatste kwart van de 20e eeuw. Of we de angst leerden overwinnen in de vreze des Heren, in het ontzag voor God, in de liefde en in het vertrouwen op God. En in de weg van de gehoorzaamheid aan God. Als dat beleefd wordt, als we daar iets van kennen, dan is er hoop voor de kerk. En hoop voor de erfenis van de reformatie. Want God wil daar wonen, waar mensen het eerbiedig en verlangend bidden. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. We willen dat samen gaan zingen. En tijdens het voorspel zal er een collecte voor het werk van de Stichting in de Rechte Straat gehouden worden. We willen uiteraard die collecte heel hartelijk bij u allen aanbevelen. Voor de luisteraars, voor de kerktelefoon kondigen we nu aan dat het koor opnieuw zal zingen. Allereerst het Nieuw Jeruzalem. Het tweede lied is Jeruzalem, Jeruzalem. En het derde psalm 87 en enkele van die versen zullen samen met de aanwezigen gezongen worden.
Thank you.
Voordat we deze avond besluiten met dankgebed, eerst nog een paar dankwoorden. Ik lees dat maar op zoals dat hier op het briefje staat. Dat betekent dat het heel kort is, maar de dank is niet minder wel gemeend. Dank dan allereerst aan de hervormde kerkvoogdij en kerkraad voor het beschikbaar stellen van het kerkgebouw. Vervolgens danken we het koor Jeduthun onder leiding van dirigent Mar van der Veer en organist Bart-Jaap de Bakker voor hun bijdrage aan deze avond. Paul Knups voor het begeleiden van de samenzang. We zeggen dank aan de koster en voorts aan u allen die hier vanavond aanwezig was. Hartelijk dank allen en straks als deze avond afgelopen is, God zegen gewenst en wel thuis. Willen we samen nu deze avond besluiten met dankgebed. Genadige en barmhartige Heere, wij komen aan het einde van deze reformatieherdenking tot u. We hebben in het lezen van de schriften, in het zingen van psalmen en liederen en in het luisteren naar enkele dingen uit het leven van de groten in uw koninkrijk uit die periode samen mogen stilstaan bij de werken en de wonderen van u, die u van oudsher deed, die u ook in deze late dagen nog doen wilt. Ere wil gij zelf uw koninkrijk ook in onze dagen met kracht doen komen. We bidden u, wil u geven, dat ook bij alle verwarring die er op reformatorisch en gereformeerd erf is, uw koninkrijk niet mag worden tegengestaan door onze dwaasheden en dwalingen en door onze zonden, maar dat de krachtige bediening, de onweerstaanbare bediening van uw Heilige Geest, zo mag doorwerken dat wij een opwekking, een nieuwe reformatie mogen zien. O, zou het mogen zijn onder ons in deze lage landen. Wil u ons en onze kinderen gedenken? Wil u onder ons werken en wonen met uw geest? En geef dat we de erfenis van de reformatie mogen bewaren. Ga nu met ons, Heere. Wees u met een ieder van ons persoonlijk. U kent al onze omstandigheden. U weet van moeite, verdriet, maar ook van zegen en van blijdschap. Wil u in alle omstandigheden ons nabij zijn? Denk aan het werk van de stichting In de Rechte Straat. Het comité dat deze avond belegd heeft. En de hele stichting wil u geven dat het werk gezegend mag worden. En wil u ook dat kleine werk op deze grote wereld als een zoutend zout en een lichtend licht gebruiken. Wij bidden dat, uw naam erkennend voor al het goede wat u gaf vanavond, onze zonde belijdend en smekend om de vergeving daarvan in het bloed van de Heere Jezus Christus, uit genade. Amen. Nog een aanbeveling, dat was ik eigenlijk nog vergeten, u neemt me dat niet kwalijk dat ik toch nog maar even zeg. Een aanbeveling voor het invullen van het inlegvel om boeken te bestellen. Ik heb het inlegvel zelf niet gehad, dus ik weet niet waar het over gaat. Maar u weet wel waar het over gaat. Van harte dus aanbevolen. We sluiten nu af met het samenzingen van een vaste burcht.